Welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze podcastserie. Ik heb er vandaag weer twee inspirerende gasten. Maar uiteraard wil ik jullie eerst vragen om even te abonneren. En vergeet niet op het belletje te drukken, zodat je weet dat er een nieuwe aflevering is. En heb je een idee, suggestie of feedback op de afleveringen? Laat het vooral achter in de comments. Heren, heel erg bedankt dat jullie er zijn. Ik wil jullie vragen om zelf even te introduceren. Michiel, mag ik bij jou beginnen?
Zeker. Mijn naam is Michiel van der Pols, 46 jaar. En daarvan heb ik er 25 bij de overheid rondgebracht. 12,5 jaar als officier bij de mariniers, uitgezonden geweest naar Irak. En gediend bij de bijzondere bijstandseenheid. Daarna overstap gemaakt naar de gemeente Rotterdam. Heb ik me ingezet voor het verbeteren van de veiligheid in een aantal probleemwijken. En na 25 jaar heb ik een omslag gemaakt naar doorbraakcoach. En help ik voornamelijk geuniformeerden in actieve dienst, maar ook veteranen. Met allerlei hulpvragen. En dat doe ik met heel veel plezier en veel passie. En daar heb ik ook recent een boek over geschreven.
Ja, dankjewel voor de introductie. Ernie?
Ja, Ernie Vorop, 48 jaar. In 93 gestart de carrière bij de Finche bij de Marechaussee. Toen ik als kort verband vrijwilliger was nog destijds. Toen overgestapt gemaakt naar de KMS, naar de landmacht. Daar een goede 13 jaar rondgelopen. Toen overgestapt naar de politie. Daar de functie vervuld als IBT-docent. Heel veel leuke projecten gedraaid. Maar ondertussen was ik ook altijd al bezig met ondernemen. En uiteindelijk groeien. En op een gegeven moment merken van, hey, dat ondernemen, dat gaat toch de hoofdrol spelen. Ja. Dus helemaal volledig overgestapt naar het ondernemerschap. In de vorm van Impact Sports Academy, de sportschool die ik heb. En daar zijn we dus eigenlijk druk mee bezig om mensen dus wel fysiek, mentaal in een goede levensstijl te helpen.
Ja, dankjewel voor jullie introductie. Heren, ik ga jullie meenemen naar de eerste stelling. En die luidt, sport zorgt voor mentale gezondheid. Nou, dan denk ik gelijk aan jou, Michiel. Hoe kijk jij daarnaar?
We weten allemaal wat sport is. Maar ik denk dat het even goed is om een beetje consensus te hebben over wat mentale gezondheid dan is. En volgens mij zijn er allerlei definities van, maar hoe ik het zie, mentale gezondheid is hoe je naar jezelf kijkt, hoe je in verbinding met jezelf staat, yeah. Hoe je in verbinding met anderen staat. En ik denk vooral in de hoogrisicosector, hoe je omgaat met de gebeurtenissen in je leven. Met de ervaringen die je in dat werkveld opdoet.
Yeah.
Ik denk dat dus de mate van, als je mentaal goed gezond bent, dan sta je dus in verbinding met jezelf, kan je goed verbinding met een ander maken, en ben je dus ook in staat om die gebeurtenissen die, en die impactvolle gebeurtenissen die inherent aan het werkveld zijn, om die ook goed te verwerken, om die een plek te geven. En om veerkrachtig te blijven. Dat is volgens mij mentale gezondheid.
Ik ben het mee eens dat je het reguleren kan sport ondersteunend werken aan het reguleren van die emoties.
Ja.
En die mentale gezondheid, ja, op het moment dat jij dus het niet meer kunt reguleren, dus ik kan het niet verwerken. Ik doe een traumatische ervaring op, of ik merk dat ik gespannen ben en ik krijg die spanning niet kwijt.
Ja.
Dat gaat uiteindelijk leiden dat die accu die gaat steeds leger. Dan kan ik dus niet meer reguleren. En dan is mijn mentale gezondheid, die brokkelt af. Wat weer sowieso in het werkveld natuurlijk risico's heeft. Want we zijn natuurlijk in het hoogste geweldspectrum werken. Maar ook simpel voor de gemiddelde burger. Als jij niet kunt meer omgaan met de spanning op wat voor manier die ook teweeg wordt gebracht, gaat dat problemen opleveren voor jezelf, voor je relatie, voor je werk. En daar is sport, zou een middel kunnen zijn om dat dus eigenlijk in kaart te brengen van, hey, helpt dat jou om uiteindelijk die stress van je af te rennen, boksen, whatever. En het is een veilige instap om te kijken van, hey, maar ik raak het niet kwijt. Wat doe ik verkeerd? Of hoe komt dat nou? Dan kan ik eigenlijk mooi naar de buurman verwijzen. Ga eens in gesprek. Ja. Want je kan wel domweg een rondje rennen. Maar dat neemt het probleem niet weg. Nee. Je wil die regulatie, die wil je. En dat is in mijn ogen mentale gezondheid. Dat ik goed kan reguleren. En dat ik bij mezelf merk, hey, het wordt me te veel. Waarom wordt het mij te veel? Wat heb ik nodig? Oh, ik moet stoom afblazen. Of ik merk dat ik eigenlijk toch wel een issue heb met mijn collega of mijn partner, wat ik niet aanga. Dat blijft maar borrelen.
Ja,
maar waarom ga ik dat daar niet aan? En ik ben toch een doorpakker. En hoe zit dat nou? En dat zijn dingen die onderliggen.
Ja.
Het is een stuk Het is dus simplistisch, denk ik, om te zeggen, nou, ik heb mentale problemen, ik ga een rondje rennen en ik zit in de sportschool. En dan
opgelost.
Opgelost. Dan komen ze zeggen van goed. Ja, nee. Ja,
dat is niet zo. Ja, kijk, afgelopen jaren heb ik echt honderden hele fitte mensen mogen coachen. Hè? Dus van commando's, mariniers, AT'ers, you name it. En daar zaten dus hele fysiek hele sterke mensen bij, maar die heel veel moeite hadden om met hun emoties om te gaan. Ja. Ik heb ook het andere spectrum gehad. Dus mensen die helemaal niet sporten, maar juist wel heel erg goed in staat zijn om zich te uiten en dingen te verwerken. En alles wat ertussen zit.
Ja.
Dus volgens mij is het heel terecht wat je zegt, is sport een middel om goed voor jezelf te zorgen en dingen te verwerken en stress te reguleren. Maar het is natuurlijk niet de holy grail.
Nee.
Kijk, als ik naar mijn eigen levenspad kijk ook. Ik was heel fit en ik ben door heel veel fysieke en mentale hoepels gegaan. Maar dealen met mijn emoties, wat volgens mij inherent is aan mentale gezondheid, dat heb ik nooit geleerd.
Nee.
En daar moest ik echt 37 voor worden om dat een beetje te snappen van wacht, volgens mij moet ik wat dingetjes anders gaan doen in mijn leven. En dat heeft me dus altijd verbaasd, want ik had altijd de overtuiging dat omdat ik zoveel hoepels heb genomen, ken ik mezelf door en door. Maar ik kende mezelf door en door op een bepaald level.
Ja.
Maar op het emotionele en zoals je wilt ook het spirituele deel van mij, ja, heb ik nooit aandacht aan geschonken. En dat maakte dat ik zelf niet goed in verbinding met mezelf stond en niet goed in verbinding met mijn anderen stond. En mentaal dus op dat aspect niet gezond was.
Ja.
En dat zie ik ook bij de absolute rode draad bij degenen die bij mij komen met een hulpvraag. Dan zie je dat vooral dat emotionele en spirituele deel van hun zijn, dat verstopt is of helemaal geen aandacht heeft gehad. Of dat ze niet gewend zijn, of ze niet durven om zichzelf te uiten, zichzelf te laten zien.
Maar komt dat dus dan niet een beetje dan door de instelling van een defensie? Want als ik bij defensie ben, hoor ik altijd pijn is een emotie, en emoties kan je uitschakelen.
Nou, nee, ik denk dat het er ontstaat een valkuil. De troef, als je bij defensie of politie bent, zeker in de specialistische eenheden, je moet fit zijn.
Ja.
Waarom? Want ik moet die rugzak sjouwen, ik moet die meters maken, ik moet inzetbaar zijn, et cetera. En ik moet belastbaar zijn. Fysiek. Alleen de valkuil is dat mensen jouw fysieke gesteldheid gaan verwarren met mentale gereedheid.
Ja. Yeah, yeah.
En dan op een gegeven moment dan gebeurt er iets, wat dan ook. En op een gegeven moment kun je niet meer terugvallen waar jij altijd zo prat op bent gegaan.
Yeah.
Dieselen met die zooi, niet kapot te krijgen, lopen maar. En geen probleem. Maar op een gegeven moment komt er een kink in de kabel en ken je jouw troef, waar je altijd op hebt kunnen vertrouwen, namelijk jouw kracht,
ja,
jouw fysieke kracht, die is even niet meer van toepassing. En dan is het denken, hoe kan dat nou? Ik sport, ik ben fit, ik ben lompsterk, maar toch heb ik hier een emotie die ik niet hieruit kan putten. En dan begint het in één keer, begint het spek te stinken, want dan denk ik, dan krijg je verwarring.
Ja.
De wereld gaat onder je vandaan, waar ik altijd op kunnen vertrouwen, namelijk mijn kracht.
Ja.
In één keer is die weg. En dan merk je, eigenlijk precies wat je zegt, misschien ben ik helemaal niet zo sterk in mijn bovenkamer, want ik vertrouwde altijd op die ene factor.
Ja.
Maar er is er maar één.
Ja.
En in mijn ogen begint het in je hoofd, begint het in je geest, begint het in je ziel.
Zeker.
En daarna komt dat fysiek tot uiting.
Ja.
Maar je gaat niks bereiken als je hoofd niet meedoet. Hè?
Nee.
Helemaal niks niet. En dat merk je ook bij Defensie. Alle opleidingen zijn er allemaal op gericht om jou tot een bepaald punt te brengen. Om te kijken van, ken je daar nog steeds in handelingsbekwaam? Heb ik nog steeds zicht voor de omgeving? Dus ja, daar moet ik fysiek fit voor zijn. Maar ik moet vooral tussen de oren, die stuurt het aan. Hè? Dit is de computer. Ja. Als die niet meer werkt, dan kan ik zo sterk zijn als ik wil. En dat is vaak een misvatting. Mensen gaan dan nog harder trainen, maar het neemt het probleem niet weg.
Ja, en ik wil er nog een laagje aan toevoegen. dus heel veel opgericht om op het moment supreme, onder die extreme omstandigheden, dat moeilijke werk te kunnen doen. Hè. Maar ik zou ook veel meer aandacht willen hebben voor wat als het werk gedaan is.
Yeah.
En je kan weer afschalen. Wat is er dan voor jou nodig om mentaal gezond te blijven?
Mm-hmm, mm-hmm.
Je kan zien dat mensen worden echt klaargestoomd om dus dat gevecht te kunnen leveren. Of om een bepaalde moeilijke operatie te doen. Maar je wordt natuurlijk blootgesteld aan heel veel stress. Die emoties die stop je vaak eventjes in een donker gat. Want die help je op dat moment niet. Als het echt ernstig is, word je ook blootgesteld aan heel veel leed. Dus je maakt heel veel mee. Ja, en als je dan thuis komt of als je op de kazerne komt, dan is het zo belangrijk dat je dan ook snapt, wat heb ik dan nu nodig om goed voor mezelf te zorgen. En dat, daar kan sport bij helpen. Dat is voor mij ook altijd een uitlaatklep geweest, hè, een stukje gaan draven. Maar wat ook helpt, is dat je even kijkt van, nou ja, ik vond de dingen toch wel heel spannend. Of ik ben geraakt geweest, of ik ben boos, ik ben verdrietig. Ik was onzeker, ik heb vragen. Ik heb hier eigenlijk wel zelf ook een mening over wat ik heb meegemaakt. Nou, als je dan in staat bent om dat ook ruimte te geven, als je dat weet wat je dan zelf ook nodig hebt, ja, dan ben je een master. Ja. Want dan ga je heel veel lagen met elkaar combineren. En ik denk dat dat aspect, ik denk dat daar zoveel meer aandacht voor nodig is om dat te doen.
Ja. Ja, zeker. Want nu geven ook veel vechtsport, ook wedstrijdboxers, wedstrijd MMA, wedstrijd grappling. En het is ook nog eens, dat klinkt zo, maar ook nog eens heel functioneel. Want als ik een wedstrijd heb gedaan, ik heb gebokst, een MMA-wedstrijd gedaan, daarna komt er een stukje proces- en productevaluatie. Hè? Wat deed je goed, wat kan er beter? Maar ook mentaal. Hoe voel je jezelf nu? Hoe heb je dit ervaren? Hoe ben je omgegaan met de spanning? Hoe ga je dat voor een keer anders doen? Het klinkt zo zakelijk, maar dan verplicht je eigenlijk iemand om even te graven van, nou, ik vond nogal wat weinig. Ja, en eigenlijk 10 seconden na ronde 1 hak ik eigenlijk aan geen zin in. Ja, het heeft dus niks te maken met of je nou fysiek sterk genoeg is, et cetera. Maar mentaal die bereidheid. Wil je dat aanpassen? Ja. Want vaak als trainer, begeleider, organisatie, zit ik helemaal niet te wachten op een weerwoord van, heb je nog zin in de tweede partij? Want of je wil de gym promoten, zie je ook veel, hè, dat mensen maar gepusht worden om wedstrijden te doen, want dan krijg je meer rukbaarheid naar de buitenkant. Ja. De organisatie ook, die zit niet te wachten op een team die inzetbaar is, dus gewoon even je mond houden en starten weer. En proces, product, evaluaties, deed het wapen nut, was het materiaal allemaal voldoende en niemand geraakt, ja, en verholken, ja, en weer verder. En dat is te oppervlakkig. Wil je echt iets op de lange termijn bereiken, zul je aandacht moeten hebben voor het individu. Wat heeft hij te melden? Wat brengt hij ter tafel? Hoe kan ik dus nu zijn mentale gesteldheid verbeteren? Nou, dan moet ik dus een cultuur, een tijd voor inrichten. Om, zoals ik net als links doe, waar we eigenlijk allemaal heel goed in zijn, hè, opbouwen en zo gaan we doen. Ja. Moet aan de andere kant ook de andere richting zijn van, wat heb ik nu geleerd? Wat heeft dat met mij gedaan? En is het nu zinvol? Wat is nu zinvol voor mij om dit goed te verwerken, zodat ik 1, nog beter aan de taak voor operatie 2 of wedstrijd 2 kan starten, maar ook niet dat negeer en dat ik uiteindelijk een probleem krijg na wedstrijd 3 of missie 3, dat het op een gegeven moment, het stapelt zich op, het verdwijnt niet. En dat is denk ik nog wel eens onderschat. Dat mensen denken, ja, allemaal zweverig, goed vooral, lekker kort en het zal wel. Nee, het is ook gewoon heel functioneel. Het is ook behoud van de mens en de organisatie. En uiteindelijk gaat het ook nog eens bijdragen aan het resultaat op de lange termijn.
Kijk, uiteindelijk is het niet zozeer, en dat durft de uitspraak, dat snap ik, maar het is niet zozeer wat je meemaakt, wat je in de problemen brengt. Het gaat er vooral om hoe je daarop reageert, hoe je daarmee omgaat. Ja. En dat moet je van jezelf weten hoe je dat moet doen. En ik ga er nog wel een laagje dieper gaan we nog even graven wat mij betreft. Kijk, wat ik zie bij degene die bij mij komen met een hulpvraag, ik herken het ook uit mijn eigen levensverhaal, is dat veel jongens en meisjes die kiezen voor het uniform, die komen veelal uit een gezin of uit een jeugdsituatie waar praten over gevoel en emoties, het uiten, jezelf zijn, niet altijd gemeengoed is. Dus je moet er van de drongen zijn als politie, als defensie, van we halen jongens en meisjes binnen, die moeten we ook leren om zichzelf goed te uiten. Als ik kijk naar mijn eigen keuring, dan heb ik de snot voor mijn ogen gelopen. Ben ik fysiek voorbij al mijn grenzen gegaan. En ik heb doorzettingsvermogen getoond. En ik kon niet eens mijn armen meer optillen, zo verrot dat ik was. En daar kreeg ik een applaus voor. En groen vinkje, u bent aangenomen. Ik had liever gezien dat ze hadden gezegd, nou ja, doorzettingsvermogen is wel sterk, maar je gaat wel erg, erg ver over je grenzen heen. En neem me nou eens mee waarom je eigenlijk marinier wil worden. Wat drijft je? Wat brengt je hier? En deel is wat er van binnen met je, in je leeft. Nou, dat zijn natuurlijk aspecten van het mens zijn die ik helemaal niet kende. En wat heel veel jongens en meisjes die 17, 18, 19 jaar zijn, ook dan niet van zichzelf kennen. Ja. Laat staan als je natuurlijk van een omgeving komt, een jeugdsituatie komt waar je misschien klap hebt gekregen, of je bent kind van gescheiden ouders, of je ouders begrepen je niet. Nou, noem maar op. Er zijn allemaal dat soort lastige jeugdsituaties waarbij een jongere vaak al achter dat emotionele muurtje is gaan zitten. Nou, daar moet je echt aandacht voor hebben. Want ik zou het uiterst professioneel vinden als Defensie en politie gaan realiseren van we moeten ze klaarstomen voor het moment suprem. Ze moeten complex werk doen onder complexe omstandigheden. Maar we moeten ze ook helpen om dat goed te kunnen verwerken. En ja, dan neem je misschien een rol op je die in de jeugd is blijven liggen, of die op school is blijven liggen. Maar omdat je in zo'n hoog risico werkveld opereert, ben je het aan je mensen verplicht om dat ze goed te leren. Ja. En daar valt nogmaals een hele wereld in te winnen. En ik hoop met onze gesprekken, hè, en met de dingen die we nu vertellen, dat we daar wat meer bewustzijn op creëren.
Ja. Nee, dat snap ik ook wel. En ik zie wel, ik sta natuurlijk vanuit buiten, kijk ik naar Defensie toe. Nee, zie ik wel dat er meer aandacht voor komt. Zeker na een missie, evaluatie, wat is er gebeurd, wat kunnen we doen. Dan helpt het vaak, hè, vanuit veteraan, als je veteraan bent, krijg je natuurlijk wel heel veel hulpmiddelen aangeboden. Maar is de hulp zo al aan het ontwikkelen dat er echt doorgevraagd gaat worden, doorgeprikt gaat worden? Want het is,
kijk, je mist een kenniscomponent. He, dus net als bij de politie had je mentale kracht. He, dus ergens wordt er iemand wakker en die zegt, hey, daar moeten we aandacht aan geven. Ja. Nou, de mentale kracht is niks mis mee, is een prima product. Alleen de mensen die het uitvoeren, in het begin waren het sowieso allemaal extern, omdat men gewoon simpelweg die kennis niet heeft.
Nee.
En daar is het ook natuurlijk lastig, want het is hele specifieke kennis en het is gewoon voorwaardelijke kennis om uiteindelijk iemand te helpen. Want anders gaan we gewoon een checklistje af. Hoe voel je jezelf goed? Hij voelt zichzelf goed. Oké, nog bijzonder? Nee, geen bijzonderheden. Maar dat is het niet. En dat is vaak met, zeker met de politie, want dat is recent. Defensie ben ik al net iets te lang voor weg, zou ik zeggen, voor die veranderingen. Maar bij de politie wel zeker met mentale kracht. Dan denk ik, je hele werkveld bestaat uit weerbaarheid. Dus nou, 99% op straat is het alleen maar weerbaar zijn. Iemand die je klootzak noemt, iemand die je een keer verkeerd aankijkt, et cetera. Hoe ga ik daar maar om? En uiteindelijk, schelden doet geen zin, maar als je elke dag daar voor rotte vis wordt uitgemaakt en wordt aangekeken en mensen die je liever vertrekken dan komen, dan gaat dat in je zitten.
Ja.
Dus hoe ga ik daar maar om? Nou, en daar is een stukje mentale kracht, plussen, minnen, ga naar een melding toe, wat doe ik nou allemaal precies? Maar dan moet je meer aandacht aan geven. Ja. Niet één cursusje, twee uurtjes per jaar. Nee, dat moet je dagelijks als leidinggevende binnen je team moet je dat op de agenda zetten.
Ja.
En sterker nog, als leidinggevende moet je het goede voorbeeld geven.
Ja.
Dus kijk, wat ik veel zie is dat veel geuniformeerden die houden hun mond als leiding krijgen van iemand die zelf erg gesloten is. Of waar ze zich niet helemaal prettig of onveilig bij voelen.
Ja.
Dus als leidinggevende moet je beseffen van, fuck, ik heb echt een voorbeeldfunctie voor mijn mensen. Ja. En hoe opener ik zelf ben, hoe groter de uitnodiging naar mijn mensen is om ook open te zijn.
Het is grappig, hè, wat je zegt over een stukje cultuur en hoe spannend mensen dat vinden. Ik was dus werkzaam als IBT-docent en werkte in een rood polo. En elke week ging ik met een club mee, geuniformeerd om een instap te doen of et cetera, om niet het evangelie te verkondigen, maar te kijken van nou, ik sta nou samen met jou hier in de linie,
ja.
Wat doe je, hoe kunnen we dat beter doen, et cetera. Toen zei je, vond ik zo opmerkelijk, die zegt nou Ernie, je bent ook niet bang, Ik zeg, wat bedoel je ermee? Nou, zegt hij, als jij hier nou een fout maakt of jij gaat hier op je bek, dan ben je hele korps bekend. Ik zeg, ja, maar als ik mezelf moet verschuilen achter mijn rode polo en dan op het oefenterrein vertellen wat je allemaal moet doen en dan daadwerkelijk in de praktijk, als ik samen met jou de modder sta, er niks van bak. Ik zeg, dat zou toch best wel verkeerde insteek zijn. Maar zo denkt men dus blijkbaar. Iedereen doet zijn eilandje. En nee, ik ben ook niet feilloos, niemand niet. Nee. Maar je gaat erheen, je stelt jezelf in die zin kwetsbaar op. Je doet je best en op die manier krijg je ook draagkracht. Wauw, want hij staat niet alleen te verkondigen op de schietbaan, hè, maar hij staat hier zelf ook.
Zeker, ja.
En dat creëert een stukje ook weer als leiderschap. Hè, goed voorbeeld, ga gewoon mee. Zeg, oké, ik ga met je mee, gaan we samen doen. In plaats van, nou ja, los maar op. En als dat niet goed is, dan weet ik wel te vertellen wat je allemaal niet goed deed. Maar ondertussen blijf je nog die marge houden van, ja, maar ik ga mezelf niet branden aan dat ik misschien ook een fout maak of een inschatting of et cetera. Who gives a shit? Helemaal niemand. Nee, iemand wil gewoon, als ik een leider, dat was de Fancy super goed in, even gewoon een sergeant volgen, want die was er altijd. Daar hoef je niet over in te zitten dat hij ergens nog koffie zat te drinken bij een. Ja? Nou ja, en dat was bij de politie, in mijn ervaring, kunnen ze daar heel veel lering uit halen, omdat er zo intensief wordt getraind bij Defensie, wat minder wordt getraind bij de politie, dat iedereen vooral druk is met zijn eigen verhaal, in plaats van het overzicht te houden. Nou, en als er dan ook nog eens de mentale component erbij komt, en er zijn al zoveel lagen die ik allemaal moet voldoen, ja, dan zit hij helaas onderaan. Terwijl dat eigenlijk alles begint met hoe ik het ervaar. Als ik mentaal weerbaar ben en iemand noemt mij een klootzak, dan kan ik dat goed pareren. Dan denk ik, oké, nou zo heet ik niet, maar en dan ga je verder.
Ja.
Maar als je al zoveel hebt moeten incasseren en iemand je per dan klootzak, dan kan ik mezelf misschien niet meer beheersen.
Ja. Dan is die druppel die emmer doet overlopen.
Ja, inderdaad. Ja. En dat gebeurt, of mensen gaan vermijden. Ik gaf heel lang in Rotterdam, ook als stadswachter, gaf ik training. En die lui zei, nooit de bekeuring. Ik zei, nou, dan ben je niet de goede straat ingelopen. Want als ik hier loop, dan is dat overal de auto's schotsen scheef. En die gingen gewoon vermijden. Dan denk je, ja, dan ga ik niet heen, want dan weet ik zeker dat ik moet handelen.
Handhaven.
Ja, inderdaad. Ja. En met alle gevolgen van dien, dat ze dus een weerwoord kregen, et cetera. Ik denk, dat ga ik niet doen. Dus je gaat of vermijden, of je gaat compenseren. En allemaal zaken die niet wenselijk zijn.
Nee.
En het is eigenlijk redelijk simpel op te lossen door gewoon aan de voorkant. Hey, hoe voel je jezelf vandaag? Goed. Heb je nog ondersteuning nodig, et cetera? Iemand komt terug. Hey, hoe ging dat? Voelt wel heftig wijn. Elke confrontatie is heftig. En als het niet is, dan ben je een psychopaat. Maar als je net iemand hebt aangehouden, dus even. Ook al.
Je bent net een mens.
Ja, het is net, niks menselijk is ons vreemd.
Ja.
En dat zijn dingen, daar moet je over hebben. Dat moet je gewoon kunnen benoemen. En dan komt weer een stukje fysieke gesteldheid. Als ik gewoon fit ben, dus ik kan ik kan schieten en ik kan iemand aanhouden, want ik ben fysiek getraind, dan helpt dat mij om daar een stukje zekerheid op te bouwen.
Ja.
Maar als ik ook nog eens succesbelezing heb, ik word gesteund door mijn collega en mijn leidinggevende in het team, word ik ook nog eens mentaal ondersteund. Die twee zaken geeft ook een professionelere uitstraling.
Absoluut.
Want ik kan rustiger, ik kan het beter zien, ik kan beter perspectief houden, ik kan beter helikoptervisie, want ik raak niet in mijn emotie. Want het is niks persoonlijks. Het is gewoon tegen het uniform. Hè? Hij is echt niet boos op Ernie. Hij is gewoon boos op degene die hem zegt, hey, je mag hier niet staan of je moet even doorlopen of whatever. Die dingen gaan hand in hand. Alleen het heeft geen zin om iemand rondjes te laten rennen en niet met de mentale component hem te steunen, te ondersteunen en te voeden met informatie.
Ja.
Hoe kan ik nou dingen reguleren dan? Nou, één, misschien iets zeggen. Gewoon zeggen, nou, vind ik lastig. Hij vindt niet fijn.
Ja.
Oh. Wat vind je die faan dan? Nou, hoe je mij aanspreekt, daar ben ik niet van bewust.
Nee.
Ja, want dat is ook, hè. Mensen, ik maak ook een inschatting, snap je? Als je iemand moet aanhouden, dan denk ik, dat was misschien wel een bijzonderheid, dit. Ja, of misschien niet.
Ja.
Maar je maakt een inschatting, maar de andere partij doet dat ook. En ja, gedrag is besmettelijk. Gedraag ik mezelf als een hork, dan hoogstwaarschijnlijk krijg ik dat gedrag ook terug.
Ja. Ja. Ik wil jullie bedanken voor het beantwoorden van deze stelling. Ik ga jullie meenemen naar de volgende stelling.